Er is misschien wat opgevallen. Dit is een van de weinige keren dat ik niet muziek sta te maken. Je ziet, het werkt ook zonder mij. En dus kan ik ze ook een compliment geven. Anders sta ik mezelf een compliment te geven. Ik vind het zo fijn om te zien hoe mensen zich inzetten in het lichaam van Christus. Als hand of als voet, als hoofd. Je komt binnen en er is koffie. Er zijn mensen, het is vanochtend ook al gezegd, die vertellen de kinderen het evangelie. Het is geweldig hoe God iedereen wil gebruiken. En zelfs, ja, dan zit ik daar gewoon naast Robert en we zingen een lied. Het is heerlijk om te zien hoe God ons leidt. Ook door de woorden, de twee profetieën die net zijn uitgesproken, zullen ook allebei in de preek terugkomen. Dus Wim, Harry, geweldig. Er is iets aan de hand. Even zo. Hoger. Zo. Of mijn mond was opgestegen. Zelf kan je het niet zien, hè? Ja. Veel te hard gezongen misschien wel. Ik wil het hebben over leren en leven. We kunnen dingen leren uit Gods woord. En dan kun je dat aannemen als feit en dan zit het in je hoofd. Maar hoe wordt het nou echt in je leven? Hoe wordt het nou iets in je hart? Iets wat in je hoofd zit, kunnen mensen hiervan afpraten. Maar iets wat in je hart zit, dat zit daarin verankerd. Dat is deel van je leven. En ik heb eronder gezet fundamenten en ervaringen. En dat is een beetje wat ik uit mijn Bijbeltekst haalde, die ik vandaag wilde bespreken. Het gaat over de fundamenten. En de fundamenten zijn eigenlijk feiten. Maar als het alleen maar feiten zijn, hè, die je leert op de fundamentencursus en zegt, nou, ik heb het boekje gelezen, ik weet het. Dat is het niet. Die kun je gewoon weer kwijtraken, dat kun je vergeten. Maar op het moment dat God het echt maakt in je leven, en dat wil hij doen, als God wijn maakt van water, zoals Willem zei, Dan wordt het veel meer dan dat. Ervaringen zijn ook wel een beetje een gevaarlijk woord. Ja, want als je je te veel op ervaringen richt, ja, dan vergeet je eigenlijk waar het echt om gaat. Dat is een gevaar. Aan de andere kant, zonder de ervaring dat mijn geloof echt was, wist ik niet dat ik opnieuw geboren was. Dan kun je dat lezen in de Bijbel. Ja, je bent opnieuw geboren. Maar dan weet ik het, maar dan is het niet echt. Zonder de ervaring dat de Geest tot mij spreekt, kan ik hem niet verstaan. Dan staat er alleen maar in de Bijbel dat God spreekt tot mensen. Ja, dat doet hij bij anderen. He, er zitten dan van die mensen en die zeggen, ja, de Heer heeft dit tegen me gezegd. Maar ik heb ervaren dat het echt zo is. Dan wordt het ineens van een mogelijkheid, wordt het iets wat echt is voor jou. Zonder God echt te ervaren, zonder dat het echt is, kun je de Heer ook niet aanbidden en lofprijzen, want dan word je heel snel moe. Want dan is er niet echt dankbaarheid in je hart. Dan is het van, ja, er staat in de Bijbel dat ik het moet doen, dus dan doe ik het. En dan kijk je op de klok, nou, nu is het genoeg. Maar als je echt dankbaar bent, dan heb je nooit, dan is het nooit klaar. Als muzikant is dat natuurlijk best lastig, want ja, op een gegeven moment is het gewoon klaar natuurlijk. Maar ik ben er nooit mee klaar. Ik heb het laatst ook een keer gezegd. Er staat in de Bijbel zo'n tekst van, je weet niet waar de wind vandaan komt en hoe die waait. Dat heeft te maken met de Heilige Geest. Nou, ik kan vertellen, ik weet dat het waait. En dat is voor mij de ervaring die het echt maakt. Ik weet dat het waait. Ik heb geen idee hoe het werkt. Ik weet niet hoe het gekomen is. Ik weet alleen, Jezus heeft het gedaan. Ik wil met u lezen uit Hebreeën 6. En Henk, als ik begin te lezen, wil je dan elke keer gewoon die slide laten zien waar de tekst op staat. Want dan hoef ik niet te zeggen, volgende slide. Dan gaan we nu kijken of het werkt. Nico, waar ben je? Help hem. Ja. iemand. Het zag er al een beetje vreemd uit, ik vermoed al zoiets. Het is niet full screen. Daar gaat hij dan vooruit. Het is net of ik een kraakje in mijn hoofd heb. Welke is ik hem overweeg dan? Ik hoor dat hier niet hoor. Hebreeën 6 vers 1. Laten we... Paulus gaat hier iets ingewikkelds uitleggen. Hij schrijft een brief aan de Hebreeën en het is best ingewikkeld. Eigenlijk iets wat verder gaat dan de fundamenten die hij hier bespreekt. Maar in het verder gaan legt hij eigenlijk uit wat nou de basis is van het eerste onderwijs aangaande Christus. Laten we daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. En doorgaan tot de volmaaktheid. Zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken, van geloof in God, van de leer van het dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. En dat zullen we ook doen als God het toelaat. Hij zegt eigenlijk, dat gaan we niet opnieuw behandelen. Nou, ik ga ook niet het helemaal opnieuw behandelen, want elk van deze onderwerpen kun je een avond over doen. En dat heet nou een fundamentencursus. Ja, daar komt dat in voor. Je kunt wel ook elk onderwerp wel meerdere avonden eigenlijk wel doen. Maar hier staan 6 fundamenten die eigenlijk bekend worden verondersteld. Dat moeten jullie weten. Bekering van dode werken. Geloof in God. Leer van de dopen. Handoplegging. De opstanding van de doden. En het eeuwige oordeel. Wauw. De tekst gaat verder. Hij gaat nog meer zeggen. En ik ga verder lezen bij vers 4. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest en het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld en die daarna afvallig worden weer tot bekering te brengen. Omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Nou denk je natuurlijk gelijk, moet dat nou? Weer zo'n tekst. Jij komt altijd met die zware teksten. En ik dacht dat ook toen ik deze tekst op mijn hart kreeg. Heb ik weer. En als je het leest, dan wordt je aandacht getrokken naar dat laatste stuk. En dan denk je, poeh. Dus mensen die afvallig worden... Ja, die kun je niet meer tot bekering brengen, want die hebben God opnieuw, of die hebben de Zoon van God opnieuw gekruisigd. Daar wil ik helemaal niet de nadruk op leggen. Daar kom ik straks wel op terug. Maar dan zal het duidelijk zijn wat het betekent. Kijk nou eens naar wat er boven staat. Ik heb die woorden ook onderstreept. Verlicht geweest zijn. Geproefd hebben van de hemelse gaven. Deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest. Het goede woord van God geproefd hebben. En de krachten van de komende wereld ook geproefd hebben. Dat zijn allemaal dingen die je dus met je zintuigen doet. Ervaringen. Dingen die je meemaakt. Waardoor het echt wordt. En toen dacht ik, als ik nou eens ga kijken, hoe zit dat nou in elkaar? Want hier noemt hij eigenlijk ook 6 dingen. Laat de volgende slide maar zien, Henk. 2 keer 6 dingen. Ik heb er even een tabelletje van gemaakt en ik heb er ervaringen boven gezet. Dat heb ik natuurlijk zelf toegevoegd. Dat staat niet in de Bijbel, dus dat klopt natuurlijk ook gelijk niet helemaal. Maar dat is niet erg. Aan de ene kant de fundamenten van bekering van dode werken, van geloof in God, fundament van de leer van de dopen, fundament van de handoplegging, fundament van de opstanding van de doden, fundament van het eeuwige oordeel. Geloven we die allemaal? Zijn dat fundamenten? Dat moet aan de basis liggen. Als je zegt van nou, ik begrijp niet precies hoe die dingen werken. Geef je dan op voor die cursus. Please. Het is zo belangrijk. Dan kun je het zelf uitleggen. Dan snap je echt wat je gelooft. Dan is het niet meer iets ongeveers. En aan de andere kant staan die dingen uit de tweede helft van de tekst. Mensen die eens verlicht zijn geweest. Die geproefd hebben van de hemelse gaven. Deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, die geproefd hebben het woord van God en geproefd hebben van de krachten van de komende wereld. En ja, en dan staat er eigenlijk iets achteraan. En die daarna afvallig worden. Eigenlijk zijn ze zich aan het ontbekeren. Hè, bekeren is afkeren. Maar je kunt je ook afkeren van het afkeren. En dan wordt het weer, eigenlijk ga je weer door op dezelfde weg. Hè, je gaat vooruit. Je keert je om. Dat is bekeren. En daar kun je dus ook weer van ontbekeren. En dan ga je weer dus eigenlijk je oude originele fouten weg. Die dingen hebben met elkaar te maken. En ik dacht, hoe werkt dit nu? Hebben die dingen met elkaar te maken? Er zaten een paar sleutels in. In elk rijtje staan twee dingen die ik zelf doe. Bekering van dode werken. Dat is iets wat ik moet doen. Dat doet God niet voor mij. God zegt, bekeer je van je dode werken. Dat laatste, het ontbekeren, is natuurlijk ook niet iets wat God doet. Dat is ook iets wat ik zelf doe. Dus die zouden bij elkaar kunnen horen. Die andere dingen die er staan, dat zijn allemaal dingen die de Heer doet. Die kun je niet zelf doen. Je kan niet zelf gaan geloven. Zo van, nou, ik geloof het even. Nee, dat wordt je gegeven door God. Je kan niet zelf deel worden van de Heilige Geest. Je kan niet zelf uit de dood opstaan. Je kan niet zomaar door het eeuwig oordeel heen laveren op eigen kracht. Daar heb je hulp bij nodig. Er zit ook iets anders in. Een soort chronologische volgorde. Ja, als je kijkt naar die dingen aan de linkerkant. Het begint met dat God het licht aandoet. En dan proef je van zijn hemelse gaven. Ik zal zo uitleggen wat het betekent. Dan word je deelgenoot van de Heilige Geest. Dan proef je van het woord van God. Dan proef je van de krachten van de komende wereld. En dan word je niet afvallig. Daar eindigt het natuurlijk, dat snap je. Het begint. Er zit een soort volgorde in. Geloof, doop, handoplegging, opstanding van de doden. Gaan we gelukkig nu nog allemaal niet doen, hè? Wij staan pas op als Jezus terugkomt. En het eeuwige oordeel. Nou, je weet dat wij zijn gered van het oordeel. Dus dat komt al achteraan, chronologisch. Maar het heeft voor ons een andere betekenis. Laat de volgende slide maar zien, Henk. Dus ik heb ze gereorganiseerd. En hier zie je ook gelijk de twee profetieën van vanochtend terug. Harry, die zei, de dingen die ik zelf moest doen. Beleid je zonde. En bekeer je ervan. Alleen maar beleiden is niet genoeg. Hou er mee op. En de dingen die God doet, hij maakt het echt in je leven. Dat is wat Wim zei. Hij wil je leven vullen in elk aspect. Hij wil van water wijn maken. En die wijn mag je proeven. Dat is echt in je leven. Zie je hoe God werkt in de gemeente? Dat hij dat voorbereidt. Oké, volgende slide, Henk. We gaan het hebben over die fundamenten. Het is makkelijk, het zijn er 6, dus je weet precies wanneer je klaar bent. Aan het eind. Fundament 1. Ik heb ze genummerd. Het fundament is heel eenvoudig. Jezus is de Zoon van God. Het fundament heet geloof in God. Jezus is de Zoon van God. Hij is als onschuldig offer voor onze zonde gestorven. Hij heeft betaald voor ons. Wij hoeven niets meer te offeren. Om het goed te maken dan. Lof offeren, dank offeren, liederen zingen. Dat mag nog steeds natuurlijk. Hij stierf voor mij. En hij was gezonden door God de Vader. Johannes 12, vers 44. Jezus had luid en duidelijk gezegd. Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. Dat is God de Vader. En wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. Dat is God de Vader. Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft, niet meer in de duisternis is. En daar heb je je licht. God doet iets in je hart. Ik heb van die spotlights hier. Die zijn redelijk fel. Ja hoor, Ken. Zet ze maar even aan hoor. Kijk. Dat is nog wel uit te houden hoor. Maar het licht van God is heel helder. Dan wordt ineens alles duidelijk. Het is een ervaring dat je door God verlicht wordt. En dan bedoel ik niet verlichting zoals dat in de geschiedenisboeken en in allerlei alternatieve geestelijke zaken voorkomt. Ik bedoel echt dat God zijn licht aandoet in je leven en zegt er zij licht. En je wordt een nieuwe schepping. Het is warm. Een nieuwe schepping, een nieuwe mens. In 2 Korinthe 4 staat, de God die heeft gezegd, uit de duisternis zal een licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen, om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Christus. Het is God die het doet, God de Vader, en hij verlicht ons met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Zonder Christus kom je niet tot God. Er is maar één weg. En geprezen zij God de Vader, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Wauw. Dat is wat er gebeurt. Dat heeft met elkaar te maken. Het licht aandoen, een nieuwe schepping worden en opnieuw geboren worden. Nou, als er licht is geweest, waar licht is, is geen duister. Dan weet je het echt. Fundament 2. De dopen. Leer van de dopen. En de ervaring die daarbij hoort. Heb je de hemelse gaven geproefd? Nou zijn er 2 dopen. Er zijn natuurlijk een heleboel dopen in de Bijbel. Maar hier worden 2 dopen genoemd. De waterdoop. En de doop met de Heilige Geest. De waterdoop is een bak met water. Ja, dan kun je ook heel praktisch zeggen, nou ik laat me dopen, bak met water, klopt. Maar stelt het niks voor. Iedereen kan zich zomaar laten dopen. Maar er zit een geestelijk iets achter. Het is niet zomaar even dat je daar gaat staan. Nee, je betekent iets. En de doop met de Geest, dat is waar hij zegt, ik kom bij je wonen. Op het moment dat je Jezus als je redder aanneemt, fundament 1, dan zegt hij, dan komen de Vader en ik bij je wonen. En dat doen ze door middel van de Heilige Geest. Het geschenk waar het over gaat, het woord dorea, geschenk, is het geven van de Geest genade en leven, dat hij in je komt wonen. Dat is de hemelse gave. De ervaring die je daarbij krijgt, is dat God je laat proeven van zijn levend water. Je wordt eigenlijk geboren, maar je gaat ook echt leven. Eeuwig leven. Als het goed is, merk je dat. Als de Geest in je komt wonen, ineens gaat je geweten zich heel irritant gedragen. Het wordt een beetje kritisch. De Heilige Geest gebruikt namelijk jouw geweten, heeft ook met de doop te maken. Als je laat dopen, is dat een vraag om een rein geweten, staat er in de Bijbel. De Heer gaat dat gebruiken. Hij gebruikt je geweten. Hij trekt aan de ketting en zegt, zo dik. Dat moet je niet doen. Soms heb je wel eens een idee en dat is niet zo'n goed idee. Of je voert iets uit en dat is niet zo'n goed plan. Het klopt niet. En de Heilige Geest laat je dat weten. Hij gebruikt zichzelf daarvoor om dat duidelijk te maken. Johannes 4. Jezus praat met de vrouw bij de put. En hij zegt tegen haar, als u wist wat God wil geven, let op, daar staat ook weer geven, en wie het is dat u om water vraagt, dan zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? Praktisch ingesteld, die vrouw. U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader. Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zoons en zijn vee. Iedereen die dit drinkt, zal weer dorst krijgen, zegt Jezus. Het gaat om iets heel anders. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. En het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt, dat levend water geeft. En dan wil ik je vragen, Heb je een slok genomen van het levend water? Heb je ervaren dat die bron er is? Het is wat God wil geven. Hij geeft je eeuwig leven. Maar hij zegt ook, je moet er wel van drinken. En dan wil ik er meer van maken. Ik wil je gebruiken. Zoals er dingen gebeuren hier in de gemeente. Dat Matthias zo lekker staat piano te spelen. Dat doet hij niet alleen maar vanuit eigen kracht en omdat hij zoveel les heeft gehad. Maar ook door de Heilige Geest. Er zit ook water bij. En zo wil ik hier ook spreken. Ik wil levend water over jullie uitgieten. En dat doen ze bij het kinderwerk ook. Heb je een slok genomen? Of sta je nog steeds met die beker in je hand? Of houdt God die beker elke keer voor je? En is dat een zeer ongemakkelijk moment? Want dan zeg je, ja, dat wil ik eigenlijk niet. Ik durf het niet. Want wat gebeurt er dan? De Heer is geen treinkaper. Hij neemt je leven niet zomaar over. Je zult zelf je naar hem moeten voegen. Het is een keuze. Maar dan gaat hij ook dingen doen. Romeinen 3. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Wauw. Als je dus laat dopen, dan heeft dat alleen maar zin als je ook echt weet dat je opnieuw geboren bent. Dat je nieuwe leven is begonnen. Dan heeft je doop betekenis. Het teken dat je opnieuw geboren bent. Het belijden is dat je zo wil blijven leven. Het oude is voorbij en nu ga ik aan het nieuwe beginnen. Ik ben met hem gestorven. En daar zit die bak. En je wordt er weer uitgetrokken en je staat met hem op. Het is een hele belangrijke stap, want als je daar gestaan hebt, dan kan je niet meer terug. Je kunt jezelf niet zomaar laten ontdopen. Je kunt je best doen, heel boekhoudkundig kun je dan zeggen, nou, haal mij maar uit de lijst van gedoopten vandaan. Dat verandert niks aan het feit dat je daar gestaan hebt en dat gezegd hebt. Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Dat hij voor mij gestorven is. En dat hij is opgestaan uit de dood. En dat ik op die manier ook mag opstaan. Als je nog niet gedoopt hebt, denk daar eens over na. Het organiseren van een doopdienst is niet zo ingewikkeld. Je hoeft je alleen maar op te geven, dan vullen wij die bak wel. Het klinkt simpel, maar ik heb er zelf zo lang over gedaan. Zo. Het is moeilijker dan trouwen. En daar heb ik al lang over gedaan. Oeh. Het is namelijk niet iets wat je gewoon maar even doet. Nee, het heeft impact op morgen. Als je daar staat, als je ja zegt, als je gaat trouwen, dan kan je niet morgen zeggen van, nou, zal ik vandaag getrouwd zijn of niet? Nee, dan ben je dat. En zo is het ook met je doop. Als je de Heer wil volgen, hè, dan kun je elke dag kun je natuurlijk zeggen, nou, ik vandaag even niet. Maar als je daar hebt gestaan, ja, dan kunnen je broers en zusters je erop aanspreken. En dan kunnen ze zeggen, ja, wat betekent dat dan eigenlijk? Kan ik jou wel vertrouwen? Als de Heer je niet eens kan vertrouwen, hè, als wij zien dat je gewoon zegt van, nou, nee, vandaag ben ik geen gelovige. Ik gedraag hem even geheel anders, maar dan de verkeerde manier. Ja. We moeten op elkaar passen. En dan is het heel handig om te weten met wie je te maken hebt. En dat vindt de Heer ook. Fundament 3. Handoplegging. En de bijbehorende ervaring. Ben je deelgenoot van de Heilige Geest. Het fundament is eigenlijk, God deelt uit. God werkt door andere mensen, heb je vandaag ook gezien. Ook bijvoorbeeld door de gaven van de Geest. In Handelingen zie je dat mensen de hand op worden gelegd. En ze ontvangen de Heilige Geest. Ze ontvangen een vervulling. En er gebeuren dingen. Er staat in Jacobus, als je ziek bent, kom naar de oudsten. Dan zullen ze voor je bidden en je de handen opleggen. Het gebeurt ook bij het bevestigen van een bediening. Je ziet het in de hele Bijbel. Twee teksten erover. 1 Timotheus 4. Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet. Je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oudsten over jou onder handoplegging heeft uitgesproken. Wauw. Timotheus had genade ontvangen. En dat kwam door de profetie die de oudsten hadden uitgesproken, terwijl ze hem de handen oplegden. De andere tekst gaat waarschijnlijk over dezelfde gebeurtenis. Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gaven van God, van de gaven die God je schonk toen ik je de handen oplegde. Zie je dat er ook wel iets bij Timotheus kwam liggen qua verantwoordelijkheid? Het is niet zo dat God zegt, nou, hoppakee, vuur. Zo met zo'n toorts. Met zo'n fakkel, zo van, nou, ik hou dat wel brandend. Nee, ik spoor je aan, zegt Paulus tegen Timotheus. Een jonge man, die heeft dat nodig, om het vuur brandend te houden. Hoe hou je je vuur brandend? Wees in de buurt van degene die licht geeft. Wees in de buurt van degene die leven geeft. Wees in de buurt van degene die je het vuur gaf. Luister naar zijn woord. Lees het. Eet het. En wat betekent dan deelgenoot? Ik heb het opgezocht in het woordenboek. Want anders dan verzin ik weer wat. Deelgenoot maken betekent eigenlijk steeds meer vertellen. En dan gaat het hier, de gave die God schonk, gaat het over charismata, staat er in het Grieks. En net als Anton vorige week spreek ik geen Grieks, maar ik kan wel heel goed kijken welke woorden er in de grondtekst staan. En dan kun je zien welke teksten er met elkaar te maken hebben. En hier gaat het over genadegaven. De gaven van de Heilige Geest. God maakt je deelgenoot en dat betekent je mag delen. Ergens indelen, een deel hebben samen met anderen. Of eigenschappen van iets overnemen. Dat is wat het betekent. Dus op het moment dat God je zou zijn genadegave geeft. En dan heb je al die dingen die in 1 Korinthe staan. Hè, daar valt onder de profetie, krachten, gaven van genezing. Allemaal dingen die wij niet kunnen, maar God wel. Waar hij ons voor wil gebruiken. Die dingen, die maak je onderdeel van iets groters. We hebben samen allemaal deel aan de Heilige Geest. Niemand kan zeggen dat die alles van God in zich heeft. Dat zou niet passen in ons. God geeft ons precies wat we nodig hebben op een bepaald moment. Elke keer. Ik kan natuurlijk hier gaan staan en gewoon een verhaal vertellen. Maar ik kan ook zeggen, God, wilt u mij helpen? Wilt u me vullen en wilt u er iets van maken dat het uw woorden zijn? Zo kan het met piano spelen. Zo kan het met het uitspreken van een profetie. God geeft je de woorden. En als je maar lang genoeg naar zijn stem geluisterd hebt, dan weet je dat je mag zeggen dat de Heer het zegt. Dan ken je zijn stem. Hij maakt je onderdeel. Je gaat steeds meer lijken op de Vader en op Christus. Vervuld. Samen zijn we één lichaam. Wij maken allemaal deel uit van het lichaam. En we zijn lichaam geworden door de Heilige Geest. Er staat een mooie tekst in 2 Petrus over ditzelfde ding. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Zeg dus nooit dat je iets tekort komt voor dat vrome leven. Hoe is dat gebeurd? Door de kennis van hem die ons geroepen heeft. Door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan. Zodat u zou ontkomen aan het verderf van de wereld dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte. En opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Wauw. Wij mogen deel krijgen aan de goddelijke natuur. Die dingen staan recht tegenover elkaar, hè? De begeerte die heerst in de wereld. De begeerte die soms in onze menselijke natuur heerst. En de goddelijke natuur die je kracht geeft en alles wat nodig is om een vroom leven te leiden. weer een vraag. Weet je heel zeker of je deel uitmaakt van de goddelijke natuur? Heb je dat ervaren? Hoe zit het met het vrome leven? Is dat alleen op zondag? Wat heeft de overhand? Als we alle dagen in het jaar bekijken. Heeft God de overhand? Of is het onze eigen natuur, onze eigen begeerte? God heeft ons alles gegeven, zegt hij hier. Om goed te leven en waardig voor hem te zijn. Maar doen we het ook? Ik heb het probleem opgelost. Fundament nummer 4. Opstanding van de doden. We zijn op de helft, hou vol. Heb je het woord van God geproefd? Dat is de ervaring. Proeven van het woord van God. Het fundament, opstanding van de doden, daar heb ik laatst op de jeugd ook over gesproken. Dat is heel belangrijk. Namelijk, als je niet gelooft in de opstanding van de doden, dan is Christus dus ook niet opgestaan. Dan is er dus geen perfect offer gebracht, wat ook vrijgesproken is. Paulus heeft het allemaal opgeschreven. En als je niet vrijgesproken bent, dan ben je nog onder het oordeel. En als je nog onder het oordeel bent, dan heb je geen hoop. Dan wacht je alleen maar op het oordeel. Het loon van de zonde is de dood, zegt de Bijbel. Het loon hebben we verdiend. Maar gelukkig krijgen we soms ook dingen die we niet verdienen. En dat heet genade. Hoe heeft dat nou te maken met het proeven van het woord van God? Nou kan je op twee manieren denken. Laten we eerst eens even zeggen, wat is nou het woord dat leven geeft? Is dat het boek? Ja, maar ik denk zeker dat het Christus zelf is. Hij is het woord wat leven is. Er staat, het woord is mens geworden. En hij heeft bij ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de Vader. Dat is het woord. En nou het proeven. Daarop zei Jezus, waarachtig ik verzeker u. Als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is als het ware, is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden. En ik leef door de Vader en zo zal wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten, zij zijn gestorven. Maar wie dit brood eet zal eeuwig leven. Heb je al een hap genomen van Jezus? Een slok van zijn bloed? Durf je te zeggen, het was voor mij? Als Jezus aan het kruis gehangen heeft voor jou en je durft dat te belijden, dan heb je daarmee hoop voor de toekomst. Dan zegt hij, je bent gered van het oordeel. Hij geeft eeuwig leven, zegt hij. Dan heeft het ook zin om avondmaal te vieren. Dat heeft daarmee te maken. Als je niet in het echt een hap van Christus genomen hebt en een slok van zijn bloed en je eet van het avondmaal, wat gedenk je dan? Dat hoort bij elkaar. Dus vier het avondmaal en denk daarbij wat het echt is voor je. Heb je het woord van God geproefd? God is trouw. Op het moment dat je dat doet, dan zul je zien dat er altijd hoop is wat er ook gebeurt. En het klinkt heel simpel om te zeggen, ja, ik geloof in de toekomst. Nou, mijn toekomst ligt natuurlijk heel ver weg. Maar ik weet dat waar ik ook ga, waar ik ook zal zijn, dat hij daar is. Wat er ook gebeurt, uiteindelijk eindig ik altijd bij hem. Er is altijd hoop. Fundament 5. Eeuwig oordeel. En de bijbehorende ervaring. Heb je de krachten van de komende wereld geproefd? Het fundament is heel eenvoudig. Er is een oordeel. Het staat overal in de Bijbel. God werkt op die manier. God heeft niet voor niks ook de wet gegeven. En dan zag je ook gewoon tegenover een overtreding stond een betaling. En de monetaire eenheid van God is bloed. Genoegdoening werd gegeven in bloed. Straf voor de zonde is de dood. En bij de dood houdt alles op. Maar wij vallen niet onder het oordeel. Lees Johannes 5 en zie hoe hij je levend maakt. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Wauw, daar moet je dus zijn bij de Zoon. De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. Waar moet je dus zijn om te schuilen? Bij de rechter, de Zoon. Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen, zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft. Zie je hoe in al die teksten de Zoon en de Vader elke keer naast elkaar staan? Waarachtig, ik verzeker u. Wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Luister naar wat Jezus zegt en geloof in God. Fundament 1. Over hem wordt geen oordeel uitgesproken. Hij is van de dood overgegaan naar het leven. Nu al. Wie luistert naar wat ik zeg, met zijn oor, en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Hij is van de dood overgegaan naar het leven. Over hem wordt geen oordeel uitgesproken. Wow. Dat gebeurt door de kracht van de Heilige Geest. Het levend maken van iemand die niet gelooft. Iemand die niet gelooft, ja, is eigenlijk dood voor God. Is eigenlijk al veroordeeld. Maar hij wil je tot leven wekken door zijn geest. Zo gaat het. Verzegeld met zijn geest. Als hij terugkomt, dan ziet hij iedereen en dan kijkt hij. Wie? Waar woont mijn geest? Wie heeft de geest? Wie is verzegeld met de Heilige Geest? Dat is mijn gemeente. Heeft niets te maken met dit gebouw. Heeft niets te maken met hoe jij je kerk noemt. Heeft te maken met wie er in je hart woont. De gemeente zou nog wel eens groter kunnen zijn dan wij zomaar soms vermoeden. Wij sluiten wel eens mensen buiten. Ja, die denken daar verkeerd over. En nou, toevallig besluit God dat allemaal. Denk aan je eigen hart. Met dat soort dingen. Wie woont er in je hart? Wie heeft het voor het zeggen? Wij zijn slechts een aardepot voor deze schat. Maar het moet duidelijk zijn dat deze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. God geeft je op een of andere manier toegang tot wat eigenlijk in de komende wereld had moeten gebeuren. Wat pas in de komende wereld heel normaal is, is hier normaal in de gemeente. Gemeente met hoofdletter G bedoel ik dan. In het lichaam van Christus gebeuren dingen die eigenlijk helemaal niet kunnen. Daar werkt de Heilige Geest. En de Heilige Geest werkt met krachten die wij niet kunnen omvatten en begrijpen. Daarom kunnen er soms dingen gebeuren die andere mensen toewijzen aan toeval. Of aan mooi praterij. Maar ik heb echt ervaren dat God werkt. Laatst nog met de trouwtekst en Marines. Wij komen onafhankelijk van elkaar met dezelfde trouwtekst van Marlies en Leo. En Marines was op vakantie. Doet hem in een envelop. Hij zegt, ja, ik ben te laat terug. ik stuur mijn eigen trouwtekst wel in. Waar begint mijn preek mee? Met die trouwtekst. Dat is een bevestiging. Voor ons. Maar ook voor hun. Er was een nieuw begin. Ik hoop dat het bevallen heeft, het nieuwe begin. Maar het nieuwe begin is nog niet afgelopen. We zijn nog niet klaar met jullie. En de Heer helemaal niet. Je zult verbaasd staan wat Hij kan. Hij zal je kracht geven om te getuigen. Dat is wat de Geest geeft. En die kracht komt niet uit onszelf, want dan word je moe. De Geest is nooit moe. God is nooit moe. Hij zal je altijd op het juiste moment oppeppen en zeggen, nu moet je voor mij iets doen. Ga het doen. Dat is de kracht van de komende wereld. Dat heeft ermee te maken dat jij een heel ander leven hebt. Jij bent namelijk echt levend voor God. En als je echt levend bent voor God, dan leef je vanuit die andere kracht. Natuurlijk moet ik ook slapen. En toch kan ik meer voor God doen, doordat Hij mij die kracht geeft. Ik word niet moe van lofprijs. Ik word niet moe van bijbelstudies voorbereiden. Ja, af en toe heb ik wel vierkante ogen natuurlijk. Maar ik vind het heerlijk. Want God, elke keer als het gebeurt, geeft Hij er weer nieuwe dingen aan. Hij geeft nieuwe kracht. Hij geeft nieuwe openbaringen. Ik leer hem steeds beter kennen. Elke keer een nieuwe hap. Fundament 6. Dat is een rot fundament. Die had ik al voorgelezen, Henk. Ja, dank je. Fundament 6. Bekering van dode werken. Dat is iets wat wij moeten doen. De Bijbel staat er vol mee. God zegt elke keer tegen het volk Israël en in het Nieuwe Testament, bekeer je. Dat hoef ik dus niet te herhalen. Als je de Bijbel leest, kom je dat echt tegen. Het is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het is iets wat wij moeten doen. Het is aan ons. God kan het niet. Hij kan zich wel openbaren. Hij kan zichzelf duidelijk maken. Maar zelfs nu moet ik me nog steeds elke dag bekeren. Van dingen die niet goed zijn. Elke keer moet ik besluiten, nee, ik doe het zijn manier. In plaats van mijn manier, die soms wel handig en voordelig en ja, beter lijkt. Nee, ik doe het zijn manier. God kan het niet doen. Je moet constant blijven veranderen, maar keer je af van de dingen die tot de dood leiden. Dat staat hier, dat is het fundament. Het is een feit dat je dat moet doen. Dan keren we terug naar die tekst van Hebreeën 6. Ik zal hem nog een keer voorlezen. Dat is het laatste stuk. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede woord van God geproefd hebben en die de kracht van de komende wereld en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen. Omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Ik heb er een eigen vertaling van gemaakt op de volgende slide. Het is onmogelijk om hen die opnieuw geboren zijn, die geproefd hebben van het levend water, die geest en leven en genade ontvangen hebben en mochten delen in de natuur van God en dus ook vroom leefden. En die Christus hebben erkend als redder en verlosser. En die door Gods kracht zijn getuigd en gebruikt. Die getuigden met de hulp van Gods kracht. En die daarna ook nog zover kwamen dat ze Jezus de rug toekeren. Die kun je niet opnieuw tot bekering brengen. Omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en op te schande maken. Ik heb er een plaatje van. Als het echt voor je is, dan zit je op die tak. En die tak, dat is je redding. Ik weet niet wat eronder is. De boom is Christus. Laat het staan, die slide. Als je daar zit en alles is echt voor je, dan ben je toch gek als je die tak doorzaagt. Dat gebeurt niet zomaar per ongeluk. Als alles echt voor je is, En dat is dus heel belangrijk. Je kunt dus het fundament leren uit de Bijbel, maar je kunt het ook ervaren. En op het moment dat het echt voor je geworden is, dan neemt niemand je dat zomaar weer af. Je gaat toch niet de tak van je wedergeboorte afzagen? De Heilige Geest bedroeven? Wat je hebt gedeeld in de natuur van God weer teruggeven aan God? Christus weggooien, die jouw redder en verlosser was. Hij heeft voor je betaald. Zeg je dan een oplossing, nou, ik ga het zelf wel betalen, Heer? Als je Gods kracht hebt gekend en je hebt getuigd, zet je dan niet de Heer voor gek op het moment dat je je omkeert? Dat gebeurt niet zomaar. Je kunt je dus beschermen tegen deze afval om te zorgen dat deze dingen allemaal echt voor je zijn. Dat het niet in je hoofd zit, van ja, dat heb ik op de cursus geleerd, maar dat het in je leven praktijk is geworden. Op het moment dat dat zo is, dan zal je Jezus niet zomaar de rug toekeren. Je zal wel gek zijn. Je gaat je toekomst en je hoop toch niet afzagen. Dan maak je hem openlijk te schande. Als jij hebt staan getuigen en daarna zeg je, ik ben geen Christus meer. Wat doe je dan met Christus als je geen Christen meer bent? Je kruisigt hem opnieuw, je wijst hem af. Er is wel een kanttekening bij. Soms zien wij ook wel eens mensen afvallen en dan komt het door andere redenen. En Jezus zegt, als dat zo is, dan kun je beter een molensteen om je nek krijgen. Soms maken wij wel eens de fout dat we iemand zijn geloof afnemen. Dat je iemand zo ontzettend beschadigt, zelf, dat hij niet meer kan geloven dat Christus en jij voor hetzelfde staan. Dan heb je eigenlijk een grote fout gemaakt. Pas er goed op dat je nooit iemand zijn geloof afneemt. Bouw elkaar op. De mensen die op die manier verloren gaan, dat zijn de verloren schapen. Daar gaat hij naar op zoek. En hij vindt ze ook. Niets kan ons scheiden van de liefde van de Heer, staat in de Bijbel. Behalve wij zelf. Wij zelf kunnen onszelf wel scheiden van de liefde van de Heer. Hij zal nog altijd van ons houden. Maar er staat één zonde in de Bijbel. Daar ga ik geen kwartier over praten. Maar dat is de zonde tegen de Heilige Geest. En dat heeft hiermee te maken. Dat gebeurt niet zomaar. Dat is iets. Dat ziet er zo uit. Dan ben je wel heel gek. Dat gebeurt niet per ongeluk zomaar even. Als je er zorgen over maakt, heb je die zonde niet begaan. Zo simpel kun je dat samenvatten. Volgende slide, Henk. We zijn er bijna. Het moeilijkste komt nog. Volhouden. Dat is de opdracht. Je kan zeggen afval en volhouden. De Heilige Geest zegt immers, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig. Dat zegt hij ook nu tegen de gemeente. Hij zegt het in dit geval ook over het volk Israël. Als tijdens de opstand toen jullie mij beproefden in de woestijn, waar jullie voorouders mij op de proef stelden en tartten, hoewel ze mijn daden hadden gezien 40 jaar lang. En daarom werd die generatie door mijn woede getroffen. Ik zei, altijd weer dwaalt hun hart, mijn wegen kennen ze niet en ik heb in mijn toorn gezworen, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Het is voor ons wel mogelijk om binnen te gaan in zijn rust. Die generatie heeft het niet overleefd, maar hun kinderen, die nog geen onderscheid hadden van goed en kwaad, staat in de Bijbel, mochten in het beloofde land binnengaan. De beloften van de Heer zijn er. Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig en ongelovig hart afvallig wordt van de levende God. Maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit vandaag en dat vandaag wijst terug op, hoor je zijn stem, wees niet koppig. Elke dag dat dit vandaag nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt, omdat hij door zonde verleid werd. Want alleen als we tot het einde toe resoluut volhouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. De uiteindelijke rekening, de finish, is bij onze sterfdag of het moment dat de Heer terugkomt. Je kan wel zeggen, mijn eeuwig leven is nu begonnen. Want de Heer heeft mij weer tot leven gewekt. Wow. Er zit alleen nog een handicap. Ik moet nog de finish halen. En dat doe je door vol te houden. Hou vol tot aan het einde. Want dan blijf je deelgenoot van Christus. Hou vol. Ja, dan heb ik nog één slide. De schriftelijke overhoring. Het ziet er heel komisch uit, maar ik heb het serieus bedoeld. Het is een overhoring door de Heer. En hij vraagt je een kruisje te zetten in gedachten. Ben je door mij verlicht geweest? Heb je mijn hemelse gaven geproefd? Ben je deelgenoot van mijn geest en mijn natuur? Vraagt de Heer. Heb je mijn woord en mijn zoon geproefd? Heb je de krachten van de komende wereld geproefd? En heb je je bekeerd? De Heer zegt, als je op alles ja kan zeggen, dan ben je natuurlijk gek als je mij de rug toekeert, want ik heb je zoveel gegeven. Dan zijn de fundamenten waarheid geworden in je leven. En dat pakt niemand je meer af. Als je niet op alles ja zegt, kan zeggen, kom dan naar mij toe. Amen.